Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Two satellite antennas got married. The ceremony was only so-so, but the reception was fantastic.
Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van NRC's Onbehaarde Apen. Mijn naam is Lucas Brouwers, ik ben de kerstverse chef wetenschap van de wetenschapsredactie van NRC. Naast mij zit Hendrik Spiering. Hoi, Hendrik.
Hoi, ik ben redacteur gedrag en cognitie.
En naast mij zit ook Gemma Venhuizen. Hallo.
Hoi, ik ben biologieredacteur en ik weet veel van natuur, maar weinig van natuurkunde. En trouwens, snap ik normaal ook nooit moppen, maar deze snapte ik wel, dus ik was heel blij.
Oh, gelukkig. Want dit was een grap en die grap was verteld van Stephen Hawking. En waarom luisteren we naar die grap, Hendrik?
Nou, vorige week op Pi-dag, 14 maart. Dat is Pi-dag omdat dat omgekeerd de derde maand, 14e dag, 3.14, dat is Pi. En op de geboortedag van Albert Einstein is Stephen Hawking overleden. Een van de grootste natuurkundigen van de 20e en ook inmiddels 21e eeuw.
En Stephen Hawking werd ontzettend bekend bij het grote publiek, A Brief History of Time. En ik wilde eigenlijk aan jullie vragen, hebben jullie dat gelezen?
Nee, ik heb alleen die film die over Hawking's leven is gemaakt. Die romantische film heb ik gekeken. Dat is ongeveer alles.
Ja, die heb ik dan er weer net niet gezien. Is die goed?
Ja, wel een beetje verdrietig natuurlijk, maar wel mooi.
Okay. Nou, die film heb ik thuis liggen om te bekijken. En zijn dood heeft die film ingehaald eigenlijk. Dus nu moet ik zeker kijken. Maar ik heb wel het boek gelezen. Tenminste, ik ben er een paar jaar geleden in begonnen. Omdat ik dacht, het is een van de allerberoemdste wetenschapsboeken die er is. Ik geloof dat er 10 miljoen exemplaren zijn verkocht. Dat is onvoorstelbaar. Dat is meer dan allerlei nepwetenschapsboeken over Dancing Moo Lee Masters en zo. En ik dacht, dan moet ik eigenlijk ook eens lezen. En het is een ontzettend mooi boek. Alleen, als je het leest, vraag je wel af waarom zoveel mensen het gekocht hebben. Want het is best ingewikkeld. Je moet behoorlijk opletten. Het gaat over ingewikkelde kosmologische dingen. Snelheid van het licht, het begin van de Big Bang. En het is prachtig, maar er zijn ook andere boeken die ook heel erg goed zijn. Van Neil deGrasse Tyson en zo, dat soort boeken.
Ik las het boek als 16-jarige. Een beetje niet vermoedend had ik het uit de bibliotheek geplukt. En ik vond het echt prachtig. Er ging echt een wereld voor me open. Een wereld die ik tot dan toe niet kende. Ik bedoel, al die zwarte gaten alleen al, wat daarmee gebeurt. Dat vond ik zo onvoorstelbaar. En ik heb hele sterke herinneringen dat ik in een zomervakantie in een hangmat dat boek aan het lezen was. En af en toe dan wegdommelde en dan kosmische dromen had.
Ja, ik denk dat dat echt de allerbeste manier is om het te lezen. En ik was dus eigenlijk al verpest, omdat ik heel veel andere boeken van Carlo Rovelli en dat soort mensen. Er zijn heel veel van wetenschappers die dit soort boeken hebben geschreven sindsdien. Alleen Carl Sagan, die was iets ouder.
Maar Lucas, wat is het interessantste wat je is bijgebleven van dat boek?
Ik vond het hele idee dat de zwaartekracht van een zwart gat zo sterk is dat zelfs licht er niet aan kan ontsnappen. Dat alleen al hoe ik dat moest inbeelden, dat opende zo'n nieuwe wereld voor mij. Ik vond dat magisch bijna. Ik bedoel, licht was tot dan toe iets dat kwam van de zon en van de gloeilampen. Maar dat er iets zo zwaar kan zijn dat het licht kan buigen ook maar. Dat alleen al, dat prikkelde mijn fantasie gewoon.
Ik denk echt dat je precies schrijft waarom dat boek zo'n effect heeft gehad. Omdat als je dat omdat het zo bekend was, zijn heel veel mensen dat gaan lezen. Ik heb denk ik die dingen in andere boeken gelezen. Toen ik 20 was, ging Karl Popper lezen. Die filosoof schrijft ook heel veel over natuurkunde. Dat heeft hetzelfde gevoel bij mij. Daar kan ik bijna ook een hangmat bij voorstellen. Maar, dat het universum om je heen draait.
Mijn kennis van Hawking en zwarte gaten, dat is echt een soort zwart gat op zichzelf. Steeds als ik daarover begin na te denken, dan verdwijnt al mijn bestaande kennis erin en begin ik weer helemaal opnieuw. Dus geef mij nog even een spoedcursus.
Nou, hopelijk na het luisteren van deze aflevering, dan is iedereen een beetje bij. En ik denk eigenlijk dat we hebben het een beetje over dat boek gehad en over dat belangrijke boek. En daarover heb ik ook gesproken met Robert Dijkgraaf, theoretische natuurkundige, voormalig president van de KNW, zit nu in Princeton. En hij had een herinnering aan het boek die een beetje vergelijkbaar is met die van jou, Hendrik. En misschien is het leuk als we daar eerst even naar luisteren voordat we verder gaan in de kosmologie.
op de middelbare school was ik echt zo'n zelfstudieleerling. Ik kocht allerlei natuurkundeboeken. En ik weet van een van de boeken die ik kocht was Gravity. En dat is een enorme dikke pil. Dat is echt het handboek van de algemene relativiteitstheorie. Het kwam uit begin jaren 70. En daar wordt ook heel in detail uitgelegd hoe de relativiteitstheorie werkt. En in het bijzonder ook een aantal van de belangrijke resultaten van mensen als Stephen Hawking. Dus ik was eigenlijk al vertrouwd als 16-jarige middelbare schoolleerling met zijn wetenschappelijk werk. Voordat hij... Ik wist volgens mij niet eens in die tijd dat hij gehandicapt was. Nee. Het is een prachtig boek van Hawking Gibbon, wat ik ook kocht. Vlak voordat ik ging studeren, een hele wiskundige behandeling van kosmologische oplossingen. En dat zat ik al voordat ik ging studeren door te rekenen. Dus het grappige is, ik was echt vertrouwd met zijn formules. En toen pas, denk ik, in de jaren 80 werd het me duidelijk dat hij ook een soort iconisch figuur was. En toen heb ik natuurlijk ook het boek gekocht. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat ik als vele anderen het een beetje doorgebladerd heb. Ja. Niet omdat ik het niet kon begrijpen, maar omdat ik eerlijk gezegd al heel goed wist wat erin stond.
Ja, Hendrik, laten we Gemma een beetje helpen.
Nou, ik denk dat we dan even de big picture moeten pakken.
Ja.
En, want de boek van Hawking navertellen, dat is niet zo makkelijk. Omdat het vrij diep gaat en het gaat bijvoorbeeld over wat gravitatie precies is en hoe je dat allemaal kan uitrekenen, wat negatieve energie is. Maar het grote plaatje is eigenlijk dat de natuurkunde sinds het begin van de vorige eeuw bestaat uit twee enorme theorieën die niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. De ene is de relativiteitstheorie van Einstein. Daar kan je het hele heelal mee op een rijtje zetten. Er is een ruimte-tijdcontinuum wat verbogen wordt door de massa, waardoor zwaartekracht ontstaat. En de belangrijkste kracht in die wereld is de zwaartekracht. En dat is een functie eigenlijk van de ruimte die verbogen wordt. Daarom vallen we naar de zon. Niet omdat er een kracht is, maar omdat de ruimte zo verbogen wordt.
Ja, en iets met als je buiten een rijdende trein staat, dan zie je het licht op een andere manier voortbewegen dan als je in de rijdende trein staat.
Ja, de lichtsnelheid is voor iedereen constant. En dat is een van de moeilijk begrijpelijke dingen. Dat als je in een trein zit die met de halve lichtsnelheid gaat en je laat daar van buiten af een zaklantaarn opvallen, dan zou je zeggen, dan is dat licht. Het licht van de zaklantaarn door laat schijnen, dan is dat licht anderhalf keer de lichtsnelheid. Hè? De ene snelheid plus de andere, maar dat is niet zo. En dat gaan we nou niet uitleggen natuurlijk, want dat kan ik eigenlijk ook niet.
Maar kunnen het wel zeggen dat de relativiteitstheorie de theorie is van het hele grote. Het verklaart
absoluut.
Hele grote processen in ons heelal.
Ja, en het is belangrijk dat er dus de kracht die daarin werkt, de zwaartekracht, is een fundamentele kracht. En dat is een functie van de ruimte. En als we dan de kwantummechanica bekijken, dat is de andere grote theorie. Daar heeft Einstein trouwens ook heel erg veel mee te maken gehad. Dat gaat over het allerkleinste. En dan zijn er drie krachten, de kernkracht, de zwakke kernkracht, de sterke kernkracht en wat we allemaal kennen van het elektrisch licht, de elektromagnetische kracht. En dat zijn krachten die werken tussen kleine deeltjes en die worden overgebracht door weer andere deeltjes. En het beste kan je dat vergelijken met dat licht brengt, dat is het zichtbare licht, je hebt ook onzichtbaar licht natuurlijk. Röntgenstraling en zo, dat wordt overgebracht door fotonen. Die kennen we allemaal van de middelbare school. Maar dat zijn deeltjes die een kracht overbrengen. Het is heel moeilijk te begrijpen. En ruimte en tijd speelt daar eigenlijk niet zo'n grote rol. En in die kwantumwereld gebeuren er ook hele gekke dingen. Deeltjes kunnen door twee spleten tegelijk gaan. Deeltjes die met elkaar verbonden zijn, die kunnen op miljarden lichtjaren afstand elkaar nog beïnvloeden buiten ruimte-tijd om.
Ben jij hier een beetje mee geholpen? Nou, maar met het bestaan van die twee grote werelden, de kwantumwereld en de relativiteitswereld als twee verschillende domeinen van de natuurkunde?
Ik leg nog heel even ernaast wat ik vanuit die film over Stephen Hawking heb opgestoken. Namelijk dat het heelal dijt uit, maar hij ging dus juist terug in de tijd rekenen. Dus dan kun je zeggen terug in de tijd was het dus steeds kleiner en kleiner en kleiner. Tot een bepaald beginpunt. En dat was dan ook het begin van de tijd, volgens hem. En dat was volgens die film de belangrijke ontdekking ongeveer van, of een belangrijke ontdekking.
Dat is zeker een van zijn belangrijke inzichten.
Ja,
en ik denk dat je heel goed
begin van tijd, want heeft eigenlijk in dat boek legt hij ook uit dat als je zeg maar vanuit de tijd bekijkt, teruggaat in de tijd, dan is het alsof je op de aarde naar de Zuidpool loopt en daaronder is niks, want er is geen aarde meer. Dus ja,
ja,
je kunt eigenlijk niet zeggen dat bij de Zuidpool de aarde begint.
Ja, hij had ook een keer heel mooi gezegd, hè, van toen, het is zoals je afvragen hoe de rand van de aarde eruit zag toen we dachten dat de aarde nog plat was.
Ja.
Maar er was helemaal geen rand van de aarde, dus het is ook een onzinnige vraag om erover na te denken.
Maar door deze vragen die jij hier opwerpt, denk ik al wel dat jij heel mooi Hawking nu plaatst in eerste instantie in de traditie van Einstein. Hè? De hele grote vragen, het begin van tijd, die zwaartekracht.
Zwarte gaten.
Zwarte gaten. Dus ik wist even niet zo goed wat die deeltjes en de fotonen opeens erbij gingen doen.
Nou, laten we even luisteren naar Robert Dijkgraaf. Die heeft voor ons mooi samengevat, volgens mij, wat de bijdrage van Hawking precies was.
Nou, het bijzondere is dat er, als je kijkt naar de relativiteitstheorie en de theorieën van zwaartekracht, is het eigenlijk een hele merkwaardige ontwikkeling. Ten eerste begon het natuurlijk met Einstein. Maar Einstein was eigenlijk 50 jaar te vroeg. Dat wil zeggen, toen in 1955 Einstein overleed, dan lees je ook in zijn overlijdingsberichten van ja, die relativiteitstheorie is prachtig. Het gaat over ruimte, gaat over tijd, diepe filosofische inzichten. Het is als een groot kunstwerk. En dat is het laatste wat je wil horen als wetenschapper. Het had eigenlijk geen enkele relevantie voor de werkelijkheid. Anders dan voor de kwantumtheorie, dat leidde tot de atoombom, tot transistors. En pas in de jaren, eind jaren 50, begin jaren 60, komen daar de soort experimentele ontwikkelingen waarmee die relativiteitstheorie betekenis gaat krijgen. Dus de ontdekking van de oerknal, de stralingen, de oerknal. Ontdekking van pulsars. Op een gegeven moment wordt gewoon uit zwarte gaten, et cetera. En wat Stephen en met hem ook mensen als Roger Penrose deden, dat ze in de jaren 60 eigenlijk die theorie van Einstein wiskundig gingen bestuderen en bewezen hebben met wiskundige precisie dat ongeacht de details van het universum er een oerknal moest zijn. En dat was natuurlijk heel erg belangrijk, want je kan wel bepaalde oplossingen vinden, hele mooie symmetrische oplossingen, maar dat ongeacht, het is bijna een soort geudelachtig van wat je ook doet, welke bochten de theorie zich ook probeert te wringen, er is altijd een oerknal. Net zoals dat er altijd een zwart gat zich zal vormen onder bepaalde omstandigheden. En dat waren enorme belangrijke bijdragen. Dus die eigenlijk vanaf de laatste 50 jaar van de ontwikkeling van de relativiteitstheorie, die eigenlijk begon in de jaren 60 en Hawking was een van de pioniers die dat aan de theoretische kant opzetten. Dat leidde tot dat deel 2. En dat werd een spectaculair deel. Niet alleen met prachtige wiskundige resultaten, maar ook natuurlijk de experimentele ontdekkingen. Dus we zien nu zwarte gaten, met de laatste tijd met zwaartekrachtsgolven, zien we ze gewoon aan de hemel.
Ja, volgens mij heeft Robert hier mooi samengevat hoe Hawking dus eigenlijk aan de slag is gegaan met die relativiteit. Dat heeft uitgebouwd en een stevig fundament heeft gegeven.
Wat ik zo mooi vind wat Robert hier vertelt is dat je dus denkt van Einstein is altijd een held geweest. Maar dat is dus helemaal niet zo. Dus toen die doodging, toen was het van nou mooi en wat gaan we nu doen? En dan die Hawking is dus als geleerde samen met Penrose en Wheeler en nog een paar grote namen. Die het is zeg maar de revitalisatie, de herontdekking van die theorie. Omdat ze in de ruimte, in de sterrenkunde ontdekten allerlei verschijnselen die precies pasten in in die relativiteitstheorie. En dat is dus de grote, daar hebben we het nu tot nu toe over gehad. Maar we hebben natuurlijk zijn mop net gehoord. Want hij was ook heel geestig, Hawking. Maar het viel natuurlijk wel op dat hij een hele rare stem heeft. En dat is een andere verhaal. Dat hij toen hij 21 was te horen kreeg dat hij de vreselijke ziekte ALS had. Waardoor de doktoren dachten, nou meneer Hawking, over 3 jaar bent u dood. Want dan is alles verlamd en dan is het afgelopen. Toen is hij als een bezetene gaan werken. En hij is natuurlijk 75 of hoe oud is hij precies geworden, zoiets. Dus hij heeft enorm geluk gehad. En hij heeft ook een enorme doorzettingsvermogen en enorme medische zorg. Heeft hij dus zo lang voort weten te slepen, letterlijk. Tot hij uiteindelijk alleen nog maar zijn wang kon bewegen. En daarmee communiceerde hij via een infrarood lichtje met zijn computer. En die kon die stem maken. En dan moet je je dus voorstellen dat je een razend intelligente, superijverige natuurkundige bent. En je kan alleen maar spreken met 15 woorden per minuut. Ik geloof dat wij dat in 10 seconden kunnen. Het is een beetje af hoe lang de woorden zijn. Hoe communiceer je? Ik heb een interview gehoord, ook een andere podcast met Neil deGrasse Tyson. Die interviewt dan Hawking. En dan hoor je Neil deGrasse Tyson vrolijk praten en grapjes maken. En dan stelt hij een vraag aan Hawking en dan komt er gewoon een statement. Je kan niet normaal praten als je via zo'n computer praat. En dan de wachttijd wordt er ook altijd uitge... Ik kan me niet voorstellen hoe het is om als natuurkundige in alleen maar in je hoofd te leren. Want iedereen kent die grote borden die volgeschreven staan met natuurkundige formules. En zo werken natuurkundigen, die schrijven het op. Dat kan hij niet.
En sterker nog, je bent als onderzoeker ben je ook voortdurend in discussie met je collega's. Je gaat naar congressen, er zijn presentaties, er worden vragen gesteld. Het is een heel sociaal spel. Ja,
je wil gewoon met mensen brainstormen om verder te kunnen
komen.
En
dat deed hij dus ook allemaal, weet je. Hij ging naar congressen, hij dook overal op. Hij kwam zelfs op televisie bij, in Star Trek trad hij op.
Ja, de Simpsons, overal was hij. Maar
hij, al die congressen, daar ging hij ook naartoe. Het was natuurlijk, daardoor werd het ook een soort heilige. Want ja, de man werd met ontzag behandeld. En je leest ook nu in allerlei herinneringen van natuurkundigen. Wat een totale controlfreak die man was. Dat moest ook wel, want anders ontglipte zijn leven hem totaal.
Maar dat
is het scène dat hij dus in een busje, dan wordt hij een speciaal busje gereden. En dan staat dat busje ineens stil, omdat hij bepaalt waar het busje heen rijdt. Alleen, duurt even voordat hij heeft gezegd waar het busje heen moet. Dus dat staat gewoon stil op straat. En die natuurkundige die meereed, die wachten dan achter. En dan gaan ze weer verder.
Nou, over herinneringen van natuurkundigen gesproken. Ik denk dat we er nog eentje klaar hebben staan. Want Robert die heeft die was niet alleen heel erg bekend met het werk van Steven. Maar die heeft hem natuurlijk ook verschillende keren ontmoet. En daar heeft hij ook over verteld.
Wij organiseerden hier, we hadden hier een soort rebellenclub hier in Amsterdam, waar allemaal jonge hoogleraren, we werkten in de stringtheorie. En er is een jaarlijkse conferentie en wij dachten van, nou die gaan we een keer organiseren. Maar we gaan hem niet alleen organiseren, we gaan hem ook een beetje opnieuw uitvinden. We gaan hem wat grootschaliger neerzetten. Dus we hadden echt een hele grote conferentie georganiseerd hier, echt houtjes touwtjes. En Steven kwam ook. En ik weet wel, er was best een toespraak gehouden van iemand van NWO... die eigenlijk volgens mij geen idee had wie daar in die verzameling stond. Want het zijn natuurlijk, ja, het zijn natuurkundigen, zijn allemaal een t-shirt. Goed, er zit iemand in een rolstoel bij, so what. En die begon te verkondigen dat de 21ste eeuw toch de eeuw van de biologie zal worden. En dat het eigenlijk afgelopen is met de natuurkunde. Ik weet niet hoeveel Nobelprijswinnaars zijn. We hadden Ed Witten, we hadden Stephen Hawking, we hadden Geert het Hoofd. Maar iedereen stond daar gewoon met een pilsje. En dus die werden gewoon tot in het hart beledigd.
Ik vind dat een heel leuk beeld. Gewoon zo'n NWO-man die daar eigenlijk... Je moet je een beetje voorstellen dat de schaatsers komen terug van de Olympische Spelen. En er staat een man die zegt dat het voetbal toch echt wel de belangrijkste sport
is. Ja, maar ook mooi dat de natuurkundige het gewoon allemaal een beetje gelaten over zich heen liet komen. Hey, maar ik wil nog even terugkomen op wat jullie net zeiden over de mens achter de wetenschapper. Want dat vind ik ook heel fascinerend bij Hawking. Dat... hij zei zo ontzettend weinig. En tegelijkertijd weten we voor ons gevoel haast meer van hem dan van welke natuurkundige ook. Het is, hij is echt ook wel een mediapersoonlijkheid geworden. In hoeverre heeft dat bijgedragen aan zijn beroemdheid?
Ja, dat is natuurlijk. Hij past natuurlijk totaal in het heroïsche van de topwetenschapper die against all odds. En wie heeft er grotere problemen gehad dan Hawking? Grote dingen kan doen. Kijk, over Einstein wordt ook altijd gezegd dat hij op de middelbare school met de pet naar gooide. En zoals hij zelf zei, tijdens mijn studie was ik geen Einstein. En in een van de rotbaantje bedenkt hij dan de relativiteitstheorie. Het kan niet anders dan dat deze man zo bekend is geworden. Met zoveel doorzettingsvermogen.
Nou, er komen heel veel dingen samen. Ik bedoel, wat die film denk ik ook zo ja, intrinsiek interessant maakt, is dat het natuurlijk ook een beetje tragisch is wat er gebeurt. En zo iemand die opgesloten zit in een rolstoel, in zijn brein zelfs, en daar toch enorme kracht uit put, een optimistisch blijft. En dat is inspirerend.
En ook hoopgevend, want hoe zit het nou precies? Hè, de dokter zei van, nou, u hebt nog 2-3 jaar te leven. En vervolgens heeft hij nog zeker 50 jaar doorgeleefd.
Ja, het bleek een zeldzame variant van ALS te hebben, die dus heel traag loopt. En sommige mensen zeggen ook dat hij natuurlijk de absolute topzorg heeft gehad op een gegeven moment. Hij houdt ook overal toespraken over de sublieme Nationale Health Service in Engeland, wat natuurlijk in Amerika wordt daar zeer op neergekeken, maar het heeft zijn leven gered natuurlijk.
En uiteindelijk heeft hij ook altijd voor zijn oude spraakcomputer gekozen, hè? Omdat dat zijn stem was geworden. Hij heeft niet steeds de meest geavanceerde technologie.
Nou, wel de technologie om daarmee te communiceren, maar die stemmen worden natuurlijk steeds beter. Dat kennen we nu ook uit onze eigen telefoons. En voor een deel is dat ook zo ontwikkeld omdat er voor hem heel veel moeite is gedaan om iets voor hem te maken. En dat heeft die ontwikkeling ook versterkt. Maar het zou heel gek zijn geweest, dacht hij, als hij dan ineens een nieuwe stem zou hebben. Want iedereen kent deze stem die we altijd van hem kennen.
Dat vind ik het knap. Ik hoorde op de radio afgelopen weekend van, zei iemand van, nou ja, het is toch, de Hawking laat ons zien dat iemand meer is dan zijn stem. Maar ik zou het eigenlijk willen omdraaien en vind het mooi om te zien hoe Hawking die computerstem eigenlijk zich eigen heeft gemaakt. Ik bedoel, het is echt zijn stem geworden. En daarom dat hij niet voor een andere stem wilde kiezen, want nee, dit is zijn verbinding met de wereld. En mensen herkennen hem daaraan. En dat heeft hij helemaal geïnternaliseerd eigenlijk. Dat vind ik mooi. Volgens mij hebben we ook een fragment klaarstaan over die film die jij hebt gezien, Gemma. Dit is het moment dat Stephen Hawking voor het eerst zijn stem krijgt.
Oh ja, mooi.
As you can see, it's height adjustable and we can change the angle to whatever Steve wants it at. You know, it's cutting edge.
So how does it work?
It uses a very simple interface that scans through the alphabet and selects each letter one at a time. I mean, using this technique, the professor can expect to write about 4 words per minute.
Good. Less than 1 a minute.
Yes, and what I've done is taken the components from a telephone answering system, actually, to convert the written text into synthesized speech. I mean, the voice sounds a little bit robotic, but should we give it a try?
Great.
Here's the clicker. Welcome to the future.
My name is Stephen Hawking.
It's American.
Is that a problem?
Oh my goodness, well, is there another voice?
That's the only one they have at the moment.
I think it's great.
Ja, dit is trouwens dus ook op een heel bijzonder moment in zijn leven. Want hij was in 1985 is hij naar CERN gegaan. En daar heeft hij longontsteking opgelopen. En het lichaam wat zo zwak was. Dat is een heel dramatisch moment waarop de artsen aan zijn vrouw vroegen, moeten we hem nog in leven houden? Die vrouw heeft gezegd ja. En toen heeft hij dat dus overleefd. Maar daarna kon hij niet meer praten, doordat ze ook een gaatje in zijn adempijp moesten maken. En toen kreeg hij die stem. En toen is hij ook dat boek gaan maken. Het is een heel dramatisch moment. Er is trouwens ook nog, je kunt uren over het leven van Hawking praten, want hij is dus getrouwd met zijn jeugdliefde. Daar op een gegeven moment van gescheiden. Met wie is hij getrouwd? Met de ex-vrouw van de man die stemcomputer op zijn wagentje heeft gemonteerd. Dus ja, dat je daar een film van kan maken, dat is wel duidelijk.
Dat blijkt wel.
Ja, maar daar houdt de film op. Het gaat alleen over die eerste liefde.
Ja, natuurlijk. Ja. Anders heb je geen romantische film. Ja. Zo werkt Hollywood dan ook weer.
Hij is bij die tweede ook niet helemaal tot het einde gebleven.
Nee, daar is hij vrij snel van gescheiden. Dat is een heel verhaal.
Maar over dat, ik bedoel, er zijn heel veel mooie verhalen over Hawking. Genoeg voor een film dus inderdaad. Maar Robert Dijkgraaf die deelde ook nog een mooie persoonlijke herinnering aan hem. Volgens mij was dat op hetzelfde moment als dat congres waar hij het eerder over had. Daar gebeurde iets waarbij Robert Dijkgraaf in ieder geval even zijn hart vasthield.
Op een gegeven moment, toen wij naar die receptie toe gingen, reed ik met Steven en zijn rolstoeltje, die trouwens behoorlijk hard kan.
Ja.
Een soort opgevoerde rolstoel was dat. Reden we over het Rokin. Hij reed dus midden over de trambaan. En lekker hard. Ik moest echt een beetje rennen om hem bij te benen. En toen kwam aan de andere kant kwam er zo'n Amsterdams politieautootje aan met zwaailichten. En die reed ook over die trambaan. Ik zag ze dus zo langzaam naar elkaar toe komen. En dacht van, wie gaat wijken? En zeker niet Steven. Dat iedereen die hem kende wist van, het is een enorme, eigenlijk een hele eigenwijze, bijna macho-achtig type. En hij ging dus gewoon knalhard rechtdoor. Het laatste moment ging dat politiewagentje op zijn. Maar ik had dus iets van, ja, dit wordt een internationaal incident. Ik weet dat zijn leven altijd precair was. Maar dat hij zo aan zijn einde zou moeten komen, ondersteboven gereden door een Amsterdams politieautootje, dat zou wel echt heel erg zijn geweest. Ja.
Ja, ik moest er heel hard om lachen.
Dat was dan pal voor het gebouw van NRC gebeurd.
Ja, zeker. Ja, maar daar zat toen nog de optiebeurs volgens mij. Het is trouwens ook wel een typische kwantummechanische constructie, optiebeurs natuurlijk.
Ja, we hebben het nu heel veel over de persoonhacking gehad en over zijn bijzondere leven, zijn dramatische leven op momenten. We gaan het toch weer proberen, Hendrik, denk ik, om toch weer een beetje de natuurkunde in te duiken.
Jullie merkten dat ik steeds meer inbracht, hè? Dat ik dacht, ik weet ook iets over zijn relaties en zijn, maar goed.
Ja, maar ik kan zijn belangrijkste idee, dat is dus de Hawkingstraling, kan ik introduceren met slordige bureau of de slordige puberkamer.
Vertel meer.
Nou, de tweede wet van de thermodynamica is dat er altijd, tenzij je ergens energie in steekt, je kamer opruimt, wordt iets altijd slordiger, wanordelijker. Entropie heet dat. Entropie in het heelal neemt altijd toe. Uiteindelijk valt alles uit elkaar. En wij mensen zijn zeer ordelijk, biochemisch gezien, omdat er voortdurend energie bij wordt gestoken. En als je dat niet doet, dan ga je dood en dan ontstaat er wanorde. Nou, dat is een fundamentele wet in de natuurkunde. En het is de introductie hoe Hawking eigenlijk op zijn grote idee dat een zwart gat straling uitstraalt is gekomen.
Ik ben heel benieuwd hoe je nu van een puberkamer naar een zwart gat gaat. Maar
de standaardregel over het zwart gat was dat het gewoon iets simpels was. A black hole has no hair. Een zwart gat heeft geen haar. Een heel simpel dingetje. Gewoon een zwaartekrachtgat, klaar. Totdat Hawking in discussie met een collega van hem, want natuurkunde doe je nooit iets alleen, zich realiseerde dat als je iets in een zwart gat laat vallen, maakt het niet uit of je daar een mens in laat vallen, een heel ordelijk wezen, biochemisch natuurkundig gezien, of een wanordelijk gas. Het enige wat telt is de massa van dat geheel. En dat betekent dus dat als er iets in een zwart gat valt, dan neemt dat alle wanorde op en dan wordt het heelal ordelijker. Dat is een strijd met de tweede wet van de thermodynamica, want het levert geen energie. Er is geen sprake van energie.
Ja, dus je zegt eigenlijk dat een zwart gat zal altijd het universum opruimen.
Maken.
Ja, een stofzuiger van het heelal.
Iedere puber zou een zwart gat moeten hebben om daarmee zijn kamer tot orde te roepen.
Maar dan wel dus oppassen dat hij er zelf niet in verdwijnt.
Ja, dan wordt zijn kamer nog ordelijker eigenlijk. Ja. Maar en hij heeft dus, en ik denk dat dat te ver voert om dat hier helemaal uit te werken. En dat gaat mijn pet ook voor een deel te boven. Maar het komt erop neer dat er een kwantum effect is op de grens van het zwarte gat, waardoor er een deeltje spontaan ontstaat, waarvan en die splitst zich dan in tweeën. En het ene gaat het zwarte gat in en de ander gaat het heelal in. En die het zwarte gat in heeft, die levert negatieve energie. Dat is dus de positieve energie van de ander. Dus de zwart, en dat levert straling op die naar buiten gaat. En zo los je met een kwantum effect het probleem van die relativiteitstheorie over het zwarte gat op.
En het knappe hier is dus ook
dat drie dingen bij elkaar. Thermodynamica, relativiteitstheorie, kwantumtheorie.
Jongens, jullie zijn me weer kwijt.
En Hawking, maar nog heel eventjes voordat we de Hawking springt dus over al die verschillende, die weeft al die verschillende theorie van het hele grote, nu met het hele kleine aan elkaar.
Ja, en dat is dus het grote raadsel van de natuurkunde. Hoe zit dat, die twee theorieën? En hij heeft dat op dit gebied kunnen combineren.
Gemma.
Want dan heb je dus dat zwarte gat, maar dat straalt opeens. Wordt het dan een soort gloeiend zwart gat?
Het is heel weinig straling. En het is daarom heeft hij ook nooit een Nobelprijs hiervoor gekregen. Het is nooit gemeten. Je krijgt pas een Nobelprijs als je een geniaal idee hebt, wat in de werkelijkheid gecontroleerd wordt. En dat dat kan nog niet bij deze. Het is een hele zwakke straling. Het duurt, geloof ik, 10 tot de 75ste voordat een zwart gat dan van de enige grootte opgebrand is. Dus het stelt heel weinig voor, maar voor de natuurkundige klopt het dan.
Ja, maar het betekent dus eigenlijk dat er dat klein beetje zwakke straling zorgt ervoor dat het zwarte gat uiteindelijk wordt opgeheven, ja. Dat die opbrandt.
Ja, en op een gegeven moment ontstaat er zelfs een explosie.
Ja. Dus even met die stofzuiger, dat de stofzuiger uit elkaar knalt, ja, en het niet meer doet. Ja. En dan is de hele wanordelijke weer terug.
We zijn ver van het mathematische wat Hawking heeft gedaan, maar zo is het. De stofzuiger knalt uit elkaar.
Ja, maar hij was wel, net als met zijn moppen, hij was volgens mij heel goed in het beeldend vertellen. En ook in het gebruik van metaforen en zo.
Ja, ik vind het grappig dat jij daar Hawking-straling als de meest belangrijke bijdrage van Hawking ziet. Dat zag je ook veel terugkomen. En het is natuurlijk ook de straling draagt zijn naam. Maar toen ik Robert vroeg naar van, wat vind je nou wat is het belangrijkste dat Hawking heeft bijgedragen? Toen kwam hij eigenlijk met iets anders. En dat vond ik wel leuk om te horen.
Ja, er zijn natuurlijk heel veel bijdragers van Hawking geweest. Wat je nu heel veel over hoort is zijn belangrijke bijdrage in 1974, dat hij heeft laten zien dat onder de wetten van de kwantumtheorie de zwarte gaten niet zwart zijn, hè, maar kunnen stralen, dat eigenlijk deeltjes kunnen ontsnappen dankzij de onzekerheidsrelaties van de kwantumtheorie. Dat is een prachtig resultaat, dus heel erg van belang voor het soort theoretisch werk, maar we zullen het waarschijnlijk nooit waarnemen, want die straling is heel erg zwak. En wordt alleen maar sterk als je een microscopisch klein zwart gat hebt. Maar dat moet dan, zeg maar, vlakbij zijn. Yes. Maar diezelfde theorie en dezelfde ideeën heeft tot een tweede berekening geleid. En daar hoor je veel minder over. Namelijk, aan het begin van de oerknal, waar we de meeste mensen ervan uitgaan dat er een hele snelle, explosieve ontwikkeling van het heelal is geweest, zogeheten inflatieperiode. Op dat moment is er weer een clash tussen zwaartekracht en kwantumtheorie. En op dezelfde manier als zwarte gaten kunnen stralen, zo kan eigenlijk ook de oerknal stralen. En wat Hawking heeft gedaan, heeft laten zien dat er uit de kwantumtheorie een soort berekening volgt die verklaart hoe die achtergrondstraling, die eerste waarnemingen van de Big Bang, hoe die niet uniform zijn, maar dat er kleine fluctuaties in zitten. Sommige plekken iets warmer, iets dichter dan op andere plekken. En die kleine variaties hebben uiteindelijk voor alle structuur het universum geleid. Er wordt vaak gezegd van, dit is het moderne antwoord op de oeroude vraag, waarom is er iets en niet niets? En het antwoord zou zijn, dat komt door die kwantumtheorie, door die kleine variaties in de kwantumtheorie. Die berekening van Hawking kunnen we gewoon aan de hemel zien. In zekere zin verklaart dat de begintoestand van het heelal, verklaart waarom uit de oerknal materie is ontstaan en de structuur, dus uiteindelijk de sterren, de planeten, de sterrenstelsels.
Ja, toen Robert dit vertelde, toen had ik eigenlijk weer even dat gevoel van die 16-jarige jongen in die hangmat. Ik bedoel, dit kietelt weer je fantasie. Ja, weet je wel, over je gaat van, zoals Robert zegt, die grote vraag, waarom is er iets en niet niets? En dan kom je dus uit bij die kwantumfluctuaties.
Ik krijg nu wel zin om het boek te lezen, ja.
Zoals Hawking zelf zegt, het is simpel. Ruimte heeft negatieve energie, massa heeft positieve energie. Dus het heelal is neutraal. En dan kan je net zo goed met 2 vermenigvuldigen. Of met 1000. En dan heb je een oerknal. 1000 keer 0.
En daar is het.
Heel veel.
En daar is het. Ja. En daarom zitten we hier. Nou, kijk, dat die zwarte gaten, daarvan zou je nog kunnen zeggen van dat is interessant. Dat gebeurt ergens ver weg. En dat zijn kosmologisch heel interessante dingen. Maar hierbij kom je toch bij een hele fundamentele wezenlijke vraag uit. En ik snap wel waarom Robert dit heeft uitgekozen als belangrijke bijdrage van Hawking.
Maar Hawking is op zoveel gebieden ook in de publiciteit actief geweest. Hij heeft gewaarschuwd tegen aliens. Dat we dus niet boodschappen te heelal in moeten sturen van joehoe, hier zijn we.
Wat we wel hebben gedaan.
Ja, wat gebeurd is. Ja, en de Russen hebben ook nog wat die kant op gestuurd. Maar gelukkig hebben we nog niks gemerkt.
Ik hoor een auto-alarm op de achtergrond. Het is een mooi teken over aliens. Wel, ja. Ja, dat is het.
En het andere is dat hij dus ook gewaarschuwd heeft tegen artificiële intelligentie die ons zou kunnen overheersen. Maar goed, er zijn genoeg kwesties waar die man zich mee bemoeid heeft.
Wat ik me nog afvraag, hè, want je leest nu in de dagen na zijn dood opeens heel veel over dat laatste artikel, waarin er dan meerdere universa tegelijkertijd zouden zijn ontstaan. En dan zegt ze, ja, wat jammer, want daarmee had hij de Nobelprijs kunnen winnen. Maar is dat niet een beetje nog allemaal...
Nou, als ik Robert hoor, dan had hij dus met die berekening van die variatie in de kosmische background radiation de Nobelprijs kunnen winnen. Maar had hij van tevoren berekend en ziet, het klopt. Ja. Dus als ze hem, ja...
Maar ja, dat kan postuum niet meer.
Nu kan het niet meer. Nee. Maar dat artikel, dat is een fantastisch interessante kwestie. Maar dat past helemaal in zijn werk. Dat is hoeveel universa kunnen er ontstaan binnen al die variaties van de oerknal. Het wordt heel ingewikkeld natuurlijk. En ik heb begrepen dat in dat laatste artikel blijkt het dus iets minder te zijn dan wat altijd gedacht werd.
Maar het past helemaal in het werk wat hij deed. Hij, op een wiskundige manier duwen en trekken aan die modellen. Om te kijken van waar gaat het stuk. En
met
hoe ver kunnen we dit oprekken?
75 jaar en dan wekenlang met zo'n andere natuurkundige overleg. Ik stel me ook altijd voor dat Hawking dan praat in losse woorden. Ik ben er nooit bij geweest. Misschien weet Robert het. Maar dat hij een paar... Want ze zitten helemaal in diezelfde flow. En dan prikt Hawking er een paar dingen in. En dan maakt hij anders. Schrijft het bord gelijk vol. En dan zegt hij not that. En dan, oh ja, natuurlijk.
Maar dat zeggen ze wel bij goede discussies. Dat je een half woord genoeg hebt. Dat je inderdaad, als je maar goed op één lijn zit...
Ik denk dat Hawking liet zien dat je niet veel woorden nodig hebt om nieuwsgierig te zijn. En,
verkeerd met ons gepraat.
Met alles gebabbel. Nou, ik heb Robert nog één vraag gesteld over dat, die hele grote vraag, die nieuwsgierigheid van Hawking. En dat vond ik ook wel weer een genot om te luisteren wat Robert daarover te zeggen had.
Dat was natuurlijk een groot wetenschapper, een heel bijzonder verhaal. Maar volgens mij de soort wetenschapper hij zich overboog, de grote vragen van de kosmos, dat heeft er ook wel iets mee te maken waarom hij deze reputatie heeft. Want dat zijn vragen die we ons allemaal stellen. En dat is natuurlijk een soort ultieme vraag van hoe zit de werkelijkheid in elkaar? Hoe kunnen we nou uiteindelijk die fundamentele theorieën van de natuur, de zwaartekracht, de kwantumtheorie bij elkaar brengen? En wat is de wiskundige oplossing daarvoor? Maar ook wat zijn de soort fundamentele vragen die we moeten stellen? We hebben geleerd dat eigenlijk vooruitgang wordt geboekt door enerzijds die wiskunde te gebruiken, maar anderzijds de diepe inzichten waar Einstein zo briljant in was. Die de goede vraag stellen. Die missen we. Dus ik denk dat we nog steeds niet de echte juiste vragen over dit universum, over materie, over ruimte, over tijd hebben gesteld. En mooi is dat Hawking, die natuurlijk, de dood zat hem continu op de hielen, maar dat hij dus zich op geen enkele manier geremd voelde om die hele grote vragen te stellen. En eigenlijk ook behoorlijk optimistisch was over de kans dat we daar uiteindelijk een antwoord op geven. Je ziet natuurlijk heel veel mensen die hebben van dit soort vragen, daar kunnen we toch nooit bij, et cetera. Nou, dat was die houding die men had toen Einstein overleed. En ik denk, we hebben nu gewoon geleerd dat tot onze verbazing we dingen te weten kunnen komen. Objecten die miljarden lichtjaren ver weg staan, die helemaal het schimmige begin van het universum plaatsvonden. Dat soort vragen kan je niet alleen stellen, je krijgt antwoorden. En je kan dus met gedachten, en dat is natuurlijk ook het prachtige symbool van Hawking, die opgesloten in zijn brein, eigenlijk met pure denkkracht, in staat is om die vragen te beantwoorden. Dus ik denk dat voor ons allen die werken in de fundamentele natuurkunde, Hawking en zijn houding en zijn soort optimisme was toch altijd weer een hart onder de riem steken. We moeten die grote vragen stellen. En ik vind zelf, als ik nou weer zie hoe er publiekelijk wordt gereageerd op hem en op zijn overlijden, dan denk ik mensen willen ook, verwachten ook dat die wetenschap dat soort vragen stelt en erover na blijft denken. Ook al komt er zoveel andere dingen op ons af. We moeten allerlei praktische problemen oplossen. We moeten relevant zijn. We moeten aansluiten bij de actualiteit. Maar uiteindelijk wil men toch ook dat we die diepe vragen blijven stellen.
die diepe vragen blijven stellen. Ik bedoel, dat heeft Hawking altijd gedaan.
Ja, hier weer.
Ja. Zullen we nog even luisteren naar de grote natuurkundige zelf?
A neutron walked into a bar and says, how much for a drink? Bartender says, for you, no charge.
Komt er ook nog een moppenboek van hem uit?
Postuum dan misschien. Nee, ik denk dat het heel mooi eerbetoon is. Toch nog een
ja, we kunnen ook nog eindigen met de vraag wat hij nu als belangrijkste probleem zag in de wereld. Hij zei, vrouwen, die blijven voor mij een mysterie. Denk de stem erbij.
Nou, dan staan we wel Keith Hawking en ik. Hij blijft voor mij een mysterie en ik bleef voor hem een mysterie.
Zo zijn we er toch nog een beetje uitgekomen. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Wij waren Onbehaarde Apen. Volgende week zijn we er weer. Dezelfde tijd, dezelfde plek. Vergeet je niet helemaal gratis te abonneren via iTunes of Stitcher of welke podcast-app je dan ook gebruikt. Je kunt ons ook vinden op de website, in de Google Play Store. Vertel ook aan al je vrienden, familie, collega's die ook van podcasts houden. Of misschien nog niet dat er een hele leuke nieuwe podcast over wetenschap uit is. Tot de volgende keer.